Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welgekomen op onze Rots in de Branding. En uiteraard in het teken van Kerstmis. Hoe kan het anders? Maar we gaan het niet te zwaar maken, dus dat betekent veel muziek. Eerst en vooral wens ik jullie allen een zalig Kerstmis. En nu reeds een gelukkig en gezegend nieuwe jaar 2022. Dit is jullie van harte toegewenst. En grote dank aan allen die het voorbije jaar trouw hebben geluisterd naar al onze programma's. Doe zo verder in 2022. Maak jullie Radio Maria bekend. En zeker een bijzondere grote dank voor de grote financiële steun tijdens de voorbije marathon. Ik beloof de muziek en we gaan er ook mee starten. Een prachtig lied opgeluisterd door het Trans-Siberian Orchestra met Christmas Canon.
Thank you.
Beste luisteraars, ik zou willen voorstellen een mooie tekst door te nemen van de hulpbisschop van Utrecht, Monseigneur Herman Woorts, over de kerststal. En ik dank dan ook zeer hartelijk Mark en Marie-Christine om samen deze tekst te lezen. Monseigneur Woorts heeft het eerst over de geschiedenis van de afbeeldingen, de voorstellingen van het kerstgebeuren. En hij schrijft: hoe verschillend de kerststallen in onze kerken en huizen ook kunnen zijn, ze laten veelal dezelfde figuren en dieren zien. En deze figuren en dieren zijn er niet zomaar. En wat zij te zeggen hebben, moet ook blijken uit de wijze waarop zij zijn opgesteld.
De oudste voorstellingen van de geboorte van Jezus en de aanbidding van de wijzen dateren uit de 3e-4e eeuw, maar dus nog niet in een kerststal.
Centraal ligt het kind in doeken gewikkeld in een kribbe met de os en de ezel als zijn voornaamste gezelschap. Maar daar komt Monseigneur Woorts later op terug. Maar ik stel voor een volgend lied. O come all ye faithful, kom alle getrouwen, mensen van goede wil.
Vanaf de 12e eeuw komt er meer aandacht voor het menselijke, het gevoel, de emotie. En zo stellen we vast dat de heilige Bernardus van Clairvaux mediteerde over de armoede van de stal. We zien ook hoe de heilige Franciscus van Assisi het reëel in beeld bracht. In 1223 hield hij een kerstviering bij de grot van Greccio, waar toen de afbeelding van het kerstekind te zien was, met een echte os en een ezel. Hij wilde de armoede van het kind en daarmee zijn lijden met eigen ogen zien. Na deze levende kerststal van de heilige Franciscus komen er kerststallen met losse beelden. Een van de oudste is van Arnolfo di Cambio uit ongeveer 1289. Deze kerststal kan je bewonderen in de schatkamer van de basiliek Santa Maria Maggiore te Rome. Maria wordt dan ook op een flink verhoog gezet, met het kind op haar schoot.
En alzo worden in de loop van de tijden kerstbeeldjes geplaatst, in en rond een stal of grot. En of het nu een stal is of een grot, beide kunnen zich funderen op oude documenten. Want zo kan je lezen in het Evangelie van Lucas dat er geen plaats was in de herberg en dat het kind werd neergelegd in een kribbe, ofwel een voederbak. In het Westen is men daarom de geboorte van Jezus gaan voorstellen in een stal.
Anderzijds, rond Bethlehem waren er grotten en onder de geboortekerk uit de 4e eeuw bevindt zich de geboortegrot. Daarom wordt in het Oosten meestal de geboorte van Jezus voorgesteld in een grot. Maar soms zien wij op westerse afbeeldingen een combinatie van een grot met een houten uitbouw. Maar we gaan eerst luisteren naar Demis Roussos, When a Child is Born.
The feet, your own.
Beste vrienden, we bezoeken de kerstal en nemen de tekst verder door, geschreven door de hulpbisschop van Utrecht, Monseigneur Herman Woorts.
Maar we gaan ons even concentreren op twee voorname figuren. Het zijn niet de belangrijkste, alhoewel dat hun aanwezigheid ver teruggaat in de tijd. Ik bedoel de os en de ezel.
De os en de ezel komen niet voor in de evangeliën of andere geschriften van het Nieuwe Testament. En toch laten de oudste voorstellingen zien dat de os en de ezel zich het dichtste bij het kind bevinden. In de oud-christelijke tijd beelden ze allereerst enkel een os en een ezel bij het kind in de kribbe. Dat is niet vanuit een later idee, omdat het zo koud was in Bethlehem en dat de os en de ezel daarom het kind moesten verwarmen. Dit was niet de gedachte die erachter zat. Dit alles verwijst naar de profeet Jesaja, hoofdstuk 1, vers 3, die zegt: een os kent zijn eigenaar. Een ezel kent de kribbe van zijn meester. Maar Israël weet van niets. Mijn volk heeft geen begrip. Jesaja wil zijn volk Israël tot God terugbrengen en voert de os en de ezel op, omdat zij hun eigenaar en meester, God, wel kennen en erkennen. Christenen zijn de os en de ezel daarom bij de kribbe gaan plaatsen als een symbool van erkenning, namelijk dat in dit kind de God van Israël voor ons mens is geworden.
In de middeleeuwen daarentegen is deze verwijzing veelal vergeten en verdwijnen de os en de ezel naar de achtergrond en smullen er, al of niet, uit een voerbak. En Monseigneur besluit met ons te doen herinneren dat de os en de ezel dus eigenlijk een belangrijke plaats innemen door hun verwijzende rol om het kind van Bethlehem te erkennen als onze God. En daarom zullen de os en de ezel dicht in de buurt van het kind blijven, bij voorkeur, zoals in de oud-christelijke tijd, direct achter het kind. Maar we gaan terugluisteren naar een lied. The Bells of Christmas, Chris de Burgh.
If you know someone who's lonely this Christmas, reach out a hand and open the door. Bring them inside in the spirit of Christmas and show what lies in store. If you know someone who's forgotten that Christmas will always shine in the eyes of a child, open their hearts to the memories of Christmas and take them back in time. So have a very merry Christmas, everyone. Celebrate the coming of the newborn sun. Everywhere this happens, let the light that shines with the wonders of Christmas fill every heart all over the world. Let us believe in the spirit of Christmas and dream of peace on earth. So have a very merry Christmas, everyone. Celebrate the coming of the newborn sun. Everywhere this happy day we have begun to ring the bells of Christmas. Have a very merry Christmas, everyone. Celebrate
Beste vrienden, we concentreerden ons zojuist op de os en de ezel in de stal, die dus oorspronkelijk veel meer betekenden dan louter het warm houden van het kindje Jezus. Zij waren heel in het begin de enigste figuren bij het kindje in de kribbe.
Ja, en we gaan onze blik nu even richten op Jozef en Maria. Zoals reeds gezegd, bij aanvang van het christendom was er geen sprake van een kerststal. Op de oudste voorstellingen van de geboorte ligt Maria op een rustbed, wat terzijde van het kind. Ze kijkt naar hem en overweegt het mysterie van Gods menswording in Jezus. Er is dan nog geen sprake van een tedere nabijheid of aanraking van moeder en kind. Het accent ligt op de beschouwing over wie dit kind ten diepste is. Zo zie je bij het bezoek en de aanbidding door de wijzen hoe Maria zit op een stoel en hoe Jezus, uitgebeeld als een jonge leraar, zit op haar schoot. En zo stellen we vast dat Jozef aanvankelijk dan nog niet of nauwelijks te zien is. Hij komt pas vanaf de 6e eeuw veelvuldig in beeld. Jozef zit dan vaak aan de andere kant van het kind en overweegt het mysterie van het maagdelijk moederschap van zijn vrouw, de moeder Gods. In onze huidige kerststallen zien wij Maria en Jozef meestal zoals ze in de middeleeuwen werd afgebeeld. Maria meestal geknield en Jozef staande, of soms ook geknield. Maar vaak houdt hij een staf in de hand, ofwel een kaars met al of niet een lantaarn.
Maar voor we iets meer te weten komen over die kaars, staf en al of niet een lantaarn, luisteren we naar een volgend lied. En we luisteren naar onze Louis Neefs, trouwens met zijn vrouw verongelukt op kerstdag 1980. En hij zingt Sousa Nina.
Sint Jozef bereidde die wonderen aan, van zuiverste strooiselen beddekes af. Daarop heeft Maria met schamelijk lijd haar schreiende kindje te slapen geleid. Susanna, het hemelse hof in een arme stal, en engelen wieken naar het aardse dal, en vullen de sferen met feestgeschal. Susanna, voor de koning van de herders ontwaakten in schitterend licht. Aan hen werd de troostende boodschap gericht. Een boodschap van vrede vanuit paradijs. Aan alle de goeden van wille zij pijs. Susanna, het hemelse hof in een arme stal, en engelen wieken naar het aardse dal, en vullen de sferen met feestgeschal. Susanna, voor de koning van het heelal.
nog steeds brengt het kindje zijn boodschap van vrede. Voor alle goedwilligen onder ons mee. Een boodschap van vrede, van heldere kracht. Een boodschap van licht in de donkere nacht. Susanina, hemelse hoofd in een arme stal. En engelen wieken naar het aardse dal. En vullen de sferen met feestgeschal. Susanina, voor de koning van het heelal.
Welkom bij Radio Maria.
Monseigneur Herman Woorts heeft het dan verder over die kaars, de staf lantaarn, waarmee Sint-Jozef wordt afgebeeld.
Over de staf van Sint-Jozef wordt al geschreven in de tweede eeuw, in het zogeheten Proto-Evangelie van Jacobus. Dit is evangelie maar niet erkend door de kerk, welke vertelt dat hogepriester Zacharias alle weduwnaars van het volk bijeenriep. En ze moesten allen een staf meebrengen. De Heer zou de staf laten bloeien van degene die mocht huwen met Maria, zij die voorbestemd was om de moeder van Gods zoon te worden. De staf van Jozef kwam tot bloei. En toen Jozef ervan overtuigd raakte dat God hier een bedoeling mee had, nam hij Maria onder zijn hoede. Dus dit verhaal komt uit het proto-evangelie van Jacobus. Maar wat met de afbeeldingen van Jozef met een kaars en of een lantaarn? Daarvoor moeten we terug naar de 14e eeuw bij een visioen van de heilige Birgitta van Zweden in de geboortegrot van Bethlehem. Volgens Birgitta bracht Jozef een brandende kaars naar Maria die in de grot zou gaan bevallen.
Alleszins, in onze kerstallen komt aan Maria en Jozef een ereplaats toe. Vaak zijn zij zo gemaakt dat ze in de richting van het kind kijken met een eerbiedige houding. Maar we gaan eerst luisteren naar Nat King Cole met O Holy Night.
O Holy Night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Night divine, oh night, when Christ was born, oh night divine, oh
Beste luisteraars, we hebben het dus over de kerstal. We bespraken dus al de os en de ezel, waarover Jesaja de betekenis uitlegde. Een os en een ezel kennen zeer goed hun meester, veel beter dan vele mensen. Ze zijn dus een voorbeeld voor ons. We bespraken uiteraard Maria en Jozef. Maar er verschijnen ook uit een ver land drie wijzen of koningen die op bezoek komen.
Wanneer zij op bezoek kwamen, schrijft de hulebisschop, hangt af per kerk en huis. Dus van het ogenblik dat hun beeldjes worden geplaatst. Sommigen plaatsen hen met kerstdag zelf, of pas de zondag van het hoogfeest van de openbaring des Heren. Ofwel op drie koningendag zelf op 6 januari. Een en ander is ook afhankelijk van de beschikbare ruimte in en rond de kerstal. Maar hoe worden deze drie personen nu afgebeeld?
Aanvankelijk werden de wijzen voorgesteld als Perzen met een muts. Vanaf de 8e eeuw worden zij Caspar, Balthazar en Melchior genoemd. Psalm 72 is erop van grote invloed geweest en luidt als volgt. De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen hem geschenken brengen. De koningen van Sheba en Seba, zij dragen hem hun schatting aan. Alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig. Aanvankelijk ook werd er geen onderscheid gemaakt tussen hen qua leeftijd, houding en huidskleur. Maar dat veranderde. Melchior wordt een witte grijzaard en knielt meestal. Hij staat door zijn witte huidskleur symbool voor het werelddeel Europa. Hij wordt het dichtst bij het kind afgebeeld. Vervolgens is Balthazar van middelbare leeftijd. Hij wordt nogal eens met een bruine huidskleur afgebeeld en hij staat daarom symbool voor het werelddeel Azië. En tenslotte de jongste, Caspar, heeft een zwarte huidskleur en vertegenwoordigt uiteraard Afrika. Daarmee worden dus alle volkeren vertegenwoordigd. Dat betekent dat andere volkeren buiten het Joodse volk afkomen op het licht dat Christus is.
Et des bergers
U hoorde Gérard Lenormand met het lied C'est Noël du Monde. Ja, Jezus kwam voor alle volkeren. We vertoeven ondertussen nog bij de drie koningen. Maar van waar komt dat aantal van drie?
Wel, het is Matthäus die als enigste dit bezoek beschrijft. Maar hij heeft het echter niet over het aantal wijzen of koningen, hij heeft het wel over de drie soorten geschenken die zij meebrachten. Namelijk goud, wierook en mirre. Dit werd al vroeg als volgt uitgelegd. Het goud staat voor het koningschap van Christus. De wierook voor Christus als God. En de mirre, die gebruikt werd voor een begrafenis, staat voor Christus als mens. Dus vandaar dat men sprak van drie koningen, elk van hen met één geschenk.
En monseigneur Herman Woorts voegt er goed opgemerkt aan toe. Vanuit de gedachte in de middeleeuwen dat de drie wijzen alle volkeren symboliseren, Europa, Azië en Afrika, had er bij wijze van spreken na de ontdekking van Amerika in 1492 nog een Indiaan en later nog een Aboriginal bij de kerststal als wijze geplaatst kunnen worden.
Deze wijzen waren ver van huis. En ook in onze dagen zijn velen ver weg van huis, verlangend om met kerstdag thuis te kunnen zijn. Denken we aan de vluchtelingen, aan de vervolgden, maar ook de vele soldaten die op vredesmissies hun dierbaren en geliefden moeten missen.
Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home. Bang, that's another bomb on another town while the Tsar and Jim have tea. If I get home, lift up, tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected,
I'll stop, I will stop the cavalry.
En om te besluiten gaan we onze blik richten in de lucht en op de grond. Want de herders zijn de eersten die geroepen worden om bij het kind te komen. Ze waren Joden. Jezus is allereerst gekomen voor zijn eigen Joodse volk. En om dit uit te drukken is het zinvol om de herders in de kerststal ook bij elkaar te plaatsen. Vaak is er een oude herder die knielt en aanbidding uitdrukt. Hij komt het best tot zijn recht als hij ten opzichte van zijn collega's het dichtst bij het kind wordt neergezet. En als we dan in de lucht kijken, zien we de engel die de geboorte van de redder aan de herders verkondigt. De engel wordt veelal afgebeeld met de tekst Gloria in excelsis Deo, of Eer aan God in den Hoge. Met deze woorden drukt de engel uit waartoe wij ten diepste onze kerststallen opstellen. Tot eer van God, om hem te danken voor zijn menswording over heel de mensheid.
Halleluja,
beste vrienden luisteraars, nogmaals mijn allerbeste wensen voor een zalig kerstmis. De tijd zit er duidelijk op. Geniet nog van het laatste lied, een stevig loflied. Sing we the song of Emmanuel. Laat ons het lied van Emmanuel zingen. Een uitnodiging van zanger Matt Boswell. Dit is de Christus die lang voorspeld was. Onze ogen zien nu de belofte van de dageraad. God de Allerhoogste in een kribbe gelegd. Verhef uw stemmen en verkondig het. De liefde is tot ons gekomen. Sluit nu aan bij de heerscharen in de hemel. Kom, we verwelkomen Emmanuel. Hef je hoofd op, want je koning is gekomen. Vertel de wereld, zijn naam is Jezus. Beste vrienden, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.
Song of Emmanuel, this the Christ who was long foretold. Lo, in the shadows of Bethlehem, promise of dawn our eyes behold. God most high in a manger lay, lift your voices and now proclaim. Great and glorious, love has come to us, join now with the host of heaven.
Shining.